Christine Hemrichts. Hallo.
Dag.
Ik heb een ijsklontje.
Oeh, ja. Dat is wel koud, hè, met dit koude weer.
Zal ik zo het interview doen?
Oké.
Okay. Christine, goed om je weer in Nederland te hebben. Wat bracht jou naar Amsterdam, naar het VU Medisch Centrum? Jouw voorganger was Anna Enquist.
Ze was eigenlijk mijn naganger.
Oeps. Gaat meteen goed. Ze was jouw naganger. Jij was voor haar.
Ik was voor haar, maar zij was sneller met het schrijven.
Ongelooflijk snel.
Ja, ongelooflijk snel.
Ja.
Maar goed. Ja.
Zij koos toen voor de verdovingsafdeling.
Maar dus de uitnodiging, er is bij het VU, Vrije Universiteit, is er een afdeling Metamedica. Metamedica, dat bestaat niet in België. Kennen jullie dat? Metamedica.
Staat ook niet in Den Haag.
Okay. Maar in Amsterdam bestaat het dus wel. En het zijn dus mensen die reflecteren over geneeskunde.
Ja.
Ja. Vanuit antropologische hoek. Goed. En die hebben ook een programmaatje literatuur en geneeskunde. En die vragen dus... Die hebben bedacht, we gaan schrijvers sturen naar een afdeling. Ja. En we gaan hen vragen om een boek te maken. En de eerste was Bert Keizer. En die is bij de neurologen gaan kijken, de neurochirurgen.
Hersenen.
De mensen die snijden in je hersenen.
Ja. Anna,
en die is op zoek gegaan naar de ziel.
Ja. Anna koos voor
verdovers.
Anesthesisten. Want ze zei, kijk, ik ben psychiater, mensen moeten praten.
Ja.
En ik ben altijd gekletst zat. Ik wil eens kijken wat er gebeurt als ze niet hoeven te praten.
Ja, ze heeft ook helemaal niet met patiënten gepraat.
Nee.
Dus die patiënten met...
Ja, jij koos voor
niet
bloed.
Praten, ja.
Nee,
ik heb daar ook niet voor gekozen.
Nee,
dus ze zeggen van oké, wil je dit doen? En ik vond het heel interessant. En dan gaan ze dus kijken wie wil je hebben. En want niet elke afdeling wil zo'n nieuwsgierige schrijver.
Oké. Je moet een soort balotage. Dat is bij de studentenvereniging.
En dan Peter Huygens is het hoofd van hematologie. En die man is geïnteresseerd in boeken en in filosofie. En die dacht, oké, dat is wel leuk om te schrijven.
Die kende jouw werk?
Ik ken mijn werk, we zijn eens gaan praten en die dacht, oké, die mevrouw, die wil ik wel op de afdeling.
Toen kwam natuurlijk de hele moeilijke grote vraag, kan je tegen bloed?
Ik heb me daar nooit een vraag over gesteld. Ik bedoel...
Nee, geen vraag, maar als ik bloed
zie... Ik vind het heel raar, mensen die niet tegen bloed kunnen. Ik bedoel, als we geen bloed hebben, dan gaan we dood. Dus je bloed zit gewoon in jou.
Accepteer het nou maar.
Ja, ik vind dat heel eigenaardig. Maar ik heb dus wel beseft dat heel veel mensen bloed vies vinden. En dan dacht ik, mijn god, gelukkig ben ik niet op een afdeling urologie terechtgekomen. Dat ik moet over urine schrijven, weet je, en sperma. Dat is toch veel viezer nog, denk ik. Nee?
Ja.
Maar ik vind het zo eigenaardig dat mensen dan zeggen, bloed vind ik vies. Ja. Dus ik...
Leno, je gaat... Je hebt
nog
een heel mooi
plaatje.
Kan je eentje terug? Want ik wil wel even college van professor Hemrecht. Wat zie ik? Ja, wat zie ik? Nee, dat zeg je oneerbiedig. Want jouw boek, Haar Bloed, is ook een mini-college. Hoe mag ik het bloed, hematologie noemen? Heb je er heel erg goed ingelezen?
Vind je?
Ja, dat vind ik. Ja. Ja, neem het maar van me aan.
Nee, maar kijk, ik ben
heel goed
op
ingelezen.
Die... Ja.
En je introduceert ook alle termen met een zekere... Vlaamse flair, zullen we maar zeggen.
Een Vlaamse flair?
Vlaamse flair, ja, ik maak het.
Ja,
waarom? Omdat je die... De woorden, je beschrijft ze. En pagina na pagina. Bijna alsof verliefdheid is op die terminologie.
Nee, weet je, ik heb dus daar een maand rondgelopen op die afdeling hematologie. En
een maand maar?
Nou, ik vind het wel behoorlijk lang, hoor.
Ja, nee, maar dat zeg ik als compliment. Omdat de indruk die ik krijg, is dat je er een jaar hebt rondgelopen.
Jaren, een maand.
Okay. Ja.
Maar ik vond dus, oké, wat daar gebeurt in een ziekenhuis, dat weet je min of meer. En die is ook al vaak verteld in soap operas en dit en dat. Maar wat voor mij echt een eye-opener was, was het verhaal van het bloed en hoe het bloed ontstaat. Ik kwam dus als een soort van complete leek. Ik wist totaal niets over bloed. Ja. Ik dacht dat je 5 liter bloed had. Blijkt dus meer te zijn. Maar goed.
Hoeveel hebben we?
Ja, het hangt af van je lichaamsgewicht.
Nou, kijk eens goed naar mij.
Je hebt er waarschijnlijk,
76 kilo?
Je hebt er waarschijnlijk 5, ja.
En jij? Hoeveel heb jij er?
Nou, iets minder waarschijnlijk. Maar goed, dat maakt het er niet.
Kom, maar wat heb je ontdekt over dat bloed?
Heel veel. Maar ook... Een van de dingen die ik fascinerend vind, bijvoorbeeld, was dat ons bloed ontstaat uit een stamcel. Maar misschien interesseert u dat helemaal niet. Hè? Maar ik vond het wel fascinerend. Dat heet dan een hematopoëtische stamcel. En dat vond ik fantastisch. Ik dacht, wij hebben een... Ieder van ons, wij hebben allemaal, u ook, hè? Jij ook. Hematopoëtische stamcellen. En dus dan denk ik, goh, bloed is eigenlijk een gedicht. Dus het bloed vertrekt van die ene stamcel en dat moet dan uitspritsen tot al die verschillende bloedcellen. Dus dat vond ik als op zich zo mooi. Als schrijver krijg je dat cadeau. Ja. Dus ik zei die tegen die hematologen, jullie zijn bloeddichters. Ja, jullie maken bloed zoals je een gedicht maakt. Ja. Dan staren ze naar mij, van een rare mevrouw. Maar goed, ze vonden het ook wel leuk.
Je bent lyrisch.
Leren, ja. Dus dat vond ik één ding. En het andere wat ik heel fascinerend vond, was dat we aan de ene kant, we kunnen ons bloed aan elkaar doorgeven. Ja. En we kunnen ook stamcellen aan elkaar doorgeven. We kunnen een lever aan elkaar doorgeven, al die dingen. Dan moet je eerst dood zijn en dan kan je die lever geven. Okay. Mm. Maar bij bloed kan je in leven, et cetera. Maar aan de andere kant is dat ook wel heel problematisch. En gaan we dat afstoten. Ja. En ook dus mensen die heel dikwijls bloedtransfusies moeten hebben, dat wordt echt wel een probleem dat ze dat afstoten. Ja. Dus aan de ene kant...
Het is en uniek en overdraagbaar.
Ja, voilà. Dat vond ik fascinerend. Dat als je kijkt naar bloed en stamcellen, dan zeg je... Goh, eigenlijk zijn we bijna allemaal hetzelfde. Dus waarom zitten we elkaar te bestrijden? Ja. Want we zijn aan elkaar gelijk.
Je hebt al mijn vragen doorheen gejaagd.
Ja. Een beetje nadenken, toch?
Nee, maar ik bedoel, dit waren al mijn vragen. Die heb je allemaal beantwoord.
Dan kunnen we nou iets leuks gaan doen.
Nou, we gaan iets heel leuks doen, want...
Heb je nog plaatjes?
Want Leno, hadden wij een leuk plaatje van een patiënt. Ja,
is dit een patiënt?
Bloed...
Nee,
heb je die patiënt eruit gegooid?
Ja, er was
een minimaal
patiënt
met
één bloed.
Oh ja, oké, dan houdt het op. Maar, Christine, wat jou opviel toen jij daar rondliep op die artsen aan, die dan op patiëntbezoek gingen, was dat de Nederlandse mores, als het gaat... De omgang met patiënten heel typisch is.
Ik vond dat echt wel
een
anders.
Nederlandse patiënt moet zich kranig gedragen.
Moet heel flink zijn, ja. Dus mensen die op de afdeling hematologie terechtkomen, die zijn vaak ontzettend ziek. Ja. Je lichaam wordt echt wel afgebroken in de hoop dat ze het dan opnieuw kunnen opbouwen. Dat hopen we dan maar. Dus mensen zijn zo ziek en toch... wordt er eigenlijk weinig getut. Mensen moeten echt wel flink zijn. Ja. En ik vond ook dat die patiënten... Ik heb daar nooit veel zelfmedelijden op gemerkt. Ik vond die mensen allemaal heel rationeel, heel flink. Ja. Met één uitzondering. En dat was een Française. Dat was heel grappig. Dat was Delphine. Helaas niet meer onder ons. En zij was al 40 jaar in Nederland... En ze had zo'n hekel aan Nederland. En ik dacht, hoe is dat nou toch mogelijk dat je 40 jaar in een land loopt en woont en je loopt je 40 jaar lang te ergeren aan dat land. Maar... En dus ik kwam die kamer binnen en ze hadden mij gezegd, ga niet naar die kamer, zeg, want die vrouw is zo negatief. Ik ging toch eens kijken. En ze was zo blij omdat ze met mij Frans kon praten. En dan kwam er een Nederlandse verpleegster binnen... En ja, die verstond geen Frans. En dan zat zij vreselijke dingen over die verpleegster te zeggen tegen mij. In het Frans. Ik had een soort van Monty Python gevoel.
Wat had ze tegen de artsenij? Wat had ze tegen dat...
Alles aan Nederlands verfoeide ze. Niks deugde. Maar goed, zij was geen flinke patiënt. Zij was een zielige patiënt. Ja. En ik begreep dat. Ja. Weet je, dat soort van zelfbeklag, arme ik. Ja, de vrouw is kort nadien ook doodgegaan, dus dat wel gelijk.
Maar waarom de houding van de artsenij naar de patiënt, dat ze zo flink moet zijn? Want ze kunnen toch ook niks aan doen dat ze ziek zijn en daar liggen te verkommeren.
Ja, ik denk niet dat dat uitgaat van de artsen. Ik denk dat... zoals ik dat inschat, dat in Nederland die zelfredzaamheid, dat toch wel... je moet voor jezelf zorgen, je moet zelf dingen regelen, je moet die dingen in de hand houden. Dat is...
Cultuur.
Dat is naar mijn gevoel heel typisch voor Nederland en voor mij heel, heel bevredigend.
Onoverdraagbaar.
Ja.
Ik wil dat bruggetje maken. Dat
je wilt een bruggetje maken.
Onoverdraagbaar. Weet je wel, ja... Ja, ik ben om mijn vragen heen. Dus. Maar even iets anders. Een tweede opmerking die je maakt, Christine, vond ik ook wel geweldig. Is dat je zegt, die artsen die proppen ons eigenlijk vol met medicijnen. Zelfs wanneer ze weten dat het helemaal niet nodig is. Dat het niks uithaalt. Toch worden die medicijnen voorgeschreven. Wat is daar de logica?
Ja, nee. Dus wat ik vond toen ik daar was, is dat mijn... ik had vaak het idee dus...
Waarom zucht je?
Ja, omdat ik zoek de juiste woorden. Hè.
Okay.
Ja, je moet toch een beetje... Het gaat over een ernstige materie.
Dat is
het
ook, ja.
Het gaat over leven.
Ja, en ik vond mooie zucht. Ja. Hebben we daar een plaatje bij, Leno?
Maar wat...
Nee. Oh ja, nee, dan komen we zo meteen. Ja, terug. Okay, terug, weg van Jan Steen. Terug, en kwakzalver.
Okay.
Ja, maak je eens maar je verhaal af.
Dat is de piskijker.
Ja, in Vlaanderen heet hij de piskijker, bij ons heet hij de kwakzalver.
Nou ja,
maar maak je eens je verhaal.
Oké, maar dus dat je wel voelt dat men doet niet aan dood in een ziekenhuis. Een ziekenhuis, ja, ze wil je genezen, maar je gelooft in het leven. En dus er worden... Ook mensen van wie ik zelf zag, van ja, dit is afgelopen, dit is gedaan, deze persoon is enkel dood. Dan bleef men toch nog medicijnen geven. Ja. En blijkbaar, ja, pas wanneer iemand echt helemaal dood is, kun je zeggen, ja, die is dood en er is geen hoop meer. Dus ja.
Ja, is logisch, ja.
Ja. Maar dus in zo'n ziekenhuis worden ongelooflijk veel medicijnen gegeven.
En waarom? Waarom is dat? Heb je ze erop aangesproken? Heb je
ja, maar dat begrijp ik ook wel, ja. Omdat...
Hoop.
Hoop en ja... En ik denk ook dat de patiënten of de familie van de patiënt dat ook echt wel verwacht.
Ja.
Het is ook, ja. Het is wel een heftige afdeling, hoor. Want het kan heel snel kantelen. Ja.
Het boek is ook heftig, want je hebt besloten om er geen non-fictie van te maken. Had je makkelijk kunnen doen. Volgens mij ga je dat ook nog wel een keer doen. Ik ben je redacteur niet, hoor. Maar je hebt er fictie van gemaakt. Mm. Het speelt zich af in België.
Mm.
Die andere, Titus. En dan sluiten we af met de kwakzalver van Jan Steen.
Er is ook een piskijker, hoor, in het Rijksmuseum.
Oh, dat gaat. Nou, die zoek ik. Als jij die even opzoekt, dan gaan
er
we even Titus hebben.
Er is een schilderij, de piskijker.
Van Jan Steen.
In het Rijksmuseum.
Ja.
Ik weet niet van wie, maar...
Al het werk van het Rijksmuseum ligt nu in een magazijn, dus we kunnen het niet controleren.
Ja, maar ik heb het gezien ook, want er is een stukje van van hun, hoe noem je dat, voorraad, dat je wel kunt gaan bekijken, een collectie.
Ja, 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 ja.
En daar heb je de piskijker gezien.
Titus, die in het National Gallery hangt in Londen, dat weet ik omdat ik er vorige week was toevallig. Nee, dat zeg ik gewoon. In ieder geval, de hoofdpersoon heet Titus... Geef me ook een beetje aandacht. De hoofdpersoon heet Titus. En
New York, Sao Paulo.
Nou, dat vind ik
daar. Ja. Antwerpen, ja, oké. Okay. Hij heet Titus, ja, oké.
Okay. Ja. De hoofdpersoon heet Titus. Ja. En het speelt zich af in België. Hij heeft zijn vader is omgekomen in een verkeersongeluk. Mm. Zijn grootvader bekommert zich om hem.
Ja.
Neemt hem mee naar een stervende man. En daar slaat het vier de obsessie voor bloed toe. Vanaf dat moment wil Titus iets met bloed te maken hebben.
Om even ernstig te zijn. Dus, oké. Ze hadden mij gezegd, Hemmerichs, wil jij zo'n boek maken, afdeling hematologie. Dus en ze lieten mij ook helemaal vrij. Ik kon dat invullen zoals ik wou. Dus ik dacht, oké, ik ga een maand, ik trek een maand uit, ik ga een maand dag en nacht bezig zijn.
Sliep je daar ook?
Nee, dat mocht niet.
Gewoon buiten de deur?
Ik moest zelden slapen, ja. Okay. Ze wouden mij niet. Maar ik wou het, maar het kon niet.
Ja.
Maar goed, ik ging ook vaak s'nachts, op alle uren van de dag, et cetera. Ik heb heel veel gelezen over bloed. Oké, en dan na die maand dacht ik, wat nu? En dan heb ik zo'n schriftje genomen, zo'n ouderwets schoolschriftje. En ik heb alles opgeschreven, wat ik had gehoord, wat ik had gezien. Want ik was een beetje in paniek. Ik dacht, wat nu? En toen ik dat allemaal zat op te schrijven, toen kwam dat personage Titus. En dat was een beetje een echo. Ik weet niet of... Wel, waarschijnlijk hebben veel mensen hier 100 jaar eenzaamheid gelezen van Marquez. In mijn herinnering, misschien is het niet zo, maar in mijn herinnering, in het begin van het boek, gaat er een jongetje met zijn opa kijken naar het ijs. Klopt dat?
Ja.
Oké, gelukkig. Mijn geheugen werkt nog een beetje. Maar ik vond dat zo'n schitterende scène, de magie van dat ijs en dat klein mannetje dat meegenomen wordt door die opa. En dan, op een of andere manier, werd dat klein jongetje, en die gaat mee met zijn opa kijken naar
een
lijk.
Kijk naar een man die Leonardo heet.
Lijk zit het bloed van Leonardo da Vinci. Nou, dus pure onzin. Ja. Maar in dat
idee, de metafoor, of het idee wat dan toeslaat bij Titus, is dat je bloed is je karakter. Je bloed is je persoonlijkheid. Bijna een Dickensiaans uitgangspunt. Ja, ja, ja. Het begin leest ook als een Dickens-roman.
Ja.
Die jongen heel veel beter gaat studeren.
Ja.
In het boek van Philip Huff wordt er totaal niet gestudeerd. In jouw boek wordt er ontzettend veel gestudeerd.
Door die Titus. Ja. Door zijn vriend die anderen niet.
Pieter, die meeneemt naar het concert
niet.
Van...
Dat zijn normale studenten, bij die ene die Titus.
Hij maakt vriendschap met Pieter, een dorpsgenoot, goede rijke familie.
Ja.
Neemt hem mee naar een concert van Beyoncé, waar hij dan eigenlijk ook weer niet echt mee naartoe mag. In ieder geval niet met de VIP-pas. Dus dan komt hij er ook weer achter dat hij in het systeem een ondergeschikte positie inneemt. Nou, dat concert. Was je daarbij? Het concert in Antwerpen? Met Beyoncé?
Ik zal je vertellen. Het Sportpaleis in Antwerpen, kennen jullie dat? Dat is een gigantisch ding en daar kunnen 17.000 mensen zitten. En
dat is vanavond hier.
Bij een van de edities was mij gevraagd om... Ik ben getrouwd geweest met Herman de Koning, de dichter. En ja, ze wilden iets doen met poëzie ook. En dus ze hadden The Night of the Proms. Ze komen ontzettend veel mensen naar hele populaire muziek luisteren. En ik moest toen iedere avond, 10 dagen lang, 3 gedichten van Herman voorlezen.
Ja.
En toen had ik die Sportpaleis ervaren. Zo bizar. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, dat is echt mega big.
Maar deze mevrouw heb je niet zien zingen daar?
Dat was ik dus niet.
Maar je hebt daar ook niet zien zingen? Nee.
Nee, ik heb haar niet zien zitten. Maar ja, zij is zowel het idee van de godin. Hè.
Ja. Nou goed, hij wordt op zijn plek gezet. Hij ziet dan de maatschappelijke...
Maar ik vind hem een heel mooi personage.
Ja, Pieter bedoel je?
Nee, die Titus.
Titus. Ja, maar die Pieter.
Ah, maar jij houdt meer van Pieter.
Ik pas heel erg bij Pieter. Veel meer dan bij Titus. Ja, ik ben niet zo'n student.
Maar Pieter is zo de jongen
Beyoncé.
De charismatische jongen. De jongen voor wie alle vrouwen vallen.
Gaat hem allemaal heel makkelijk af. En hij heeft overal een antwoord op.
Ja, ja.
Hij weet alles eigenlijk al.
Ja. Maar ik denk dat Titus... Waarschijnlijk dat meer mensen zijn zoals Titus. Zo, Pieter is degene die wij bewonderen.
Ja. Ja, ja.
Maar,
toch maar
Titus is zoals de meeste mensen zijn.
En hoe zijn de meeste mensen?
Ja, toch ook denk ik met een onzekerheid, een kwetsbaarheid. Ja.
Het wordt alleen maar moeilijker omdat er dan een prachtige vrouw in het leven komt. Ook in een studentenhuis, Roos. Ja. Nou, die doet het met allebei de jongens op 2 verschillende dagen.
Soms
compliceert het allemaal. En dan wordt het een echte hemmerechtsroman omdat alles lijkt met elkaar in verband te staan. Pieter krijgt een relatie... Met een alleenstaande moeder in dat dorp. Pieter doet daar ook hele leuke dingen mee. Met wederzijds goed vinden. En dan komt op het einde, en dan wordt en dan het einde, dat is heel beklemmend. Heel beklemmend en dramatisch. Roos wordt ziek. En heeft een bepaalde stamcel nodig, een bepaald bloed nodig, een bepaald merg.
Ja, dat is een beetje aandachtig moeten lezen, hè? Want dan zou je het wel weten wat ze nodig
hebben. Ja, ik weet het. Ik heb het geprobeerd globaal heel aandachtig te lezen. Ik moet volgende week weer naar Engeland en dan ga ik in de trein herlezen. Maar ze heeft... Nu moet je me wel vertellen, want je zit me heel erg te pesten.
Nee, wat ik...
Wat is het dan? Moet dat lichaam van... Ze heeft een hele zeldzame vorm van leukemie.
Dat is helemaal niet zo zeldzaam.
Nee. Maar in ieder geval.
Ik heb het gevoel dat ik examen van jou zit af te nemen. Maar goed.
Dat is ook de tak die je nu aanslaat.
Dat doe ik ook een beetje. Ja. Okay. Dat is niet
in ieder geval, ze kan gered worden. Dan komt die familie op bezoek. En dat blijkt allemaal hommeles te zijn daar in Vlaanderen. Die vader die is zo fout als ik weet niet wat. Niet van het Vlaams belang.
Ja.
Allemaal rare praatjes over Marokkanen.
Dat heb je ook als je bloed zegt, dan zit je ook vaak bij het fascisme. Hè? Ja. Want je hebt in Vlaanderen heb je dan de slogan, hier is ons bloed, wanneer ons recht, etc.
Leno, hier is ons bloed. Vlaanderen. Ja. Wat zei je?
Ja, maar
we hadden een andere met bloed erin ook. Ja, maar in ieder geval, want de hele tijd denk je namelijk in haar bloed, niet zo kijken, met bloed en het ziekenhuis en liefdesperikelen en een beetje Oliver Twist.
Dat is ook een politieke.
En dan op het einde dan slaat die politiek weer toe. Dan werk ik weer het Vlaamse auteur.
Ja, maar omdat bloed is ook vaak gebruikt om te zeggen van het zuivere Germaanse bloed of et cetera. En terwijl dat is je Rijnse onzin. En wat ik ook heb willen laten zien, kijk... Kennen jullie de roman van Leon de Winter, Het recht op terugkeer?
Ja, daar heb ik hem over geïnterviewd in LA.
Okay. Ik, My god, this guy is name dropping in LA. Okay. Ja. Wel, in Antwerpen heb ik dat boek gelezen. Ja. Maar ik vind het een hele sterke plot en het is heel spannend. Maar het is gebaseerd, de hele plot is gebaseerd op het feit dat er zoiets bestaat als een Joods ei-chromosoom. Zeggen jullie ei of Griekse Y of wat zeggen jullie? Griekse ei? Ja. Het eigen persoon, dat zou bestaan. En het plot is erop gebaseerd, dus dat je, je gaat door een scanner, het speelt in de toekomst, en dan zien ze, jij hebt het, dat zal jij wel niet hebben waarschijnlijk, hè, maar je hebt het Joodse eigen chromosoom, dus je bent een echte Jood.
Ja, nou ja,
nu,
ik weet niet wat er gebeurt als ze die scan doen bij mij.
Nee, dat denk ik niet dat jij deed. Maar goed, maar het hele ding is, dat geeft dus wel een spannende plot, maar het is je reinste onzin, want dat bestaat niet. Dus niet, dat bestaat totaal niet. Dus wat je merkt is als je heel die DNA en de genen en het onderzoek van genen tonen aan, dat eigenlijk wat wij met elkaar gemeen hebben veel, veel belangrijker is dan die kleine verschillen. Ja. Zie je? Maar toch krijg je dan een soort van perverse interpretatie van DNA en dat men gaat toch nog extra focussen op de verschillen.
Ja.
En dus dat zie je dus
terwijl het om een mensenleven te redden niet nodig is.
Terwijl het niet nodig is.
Dat gaan we niet verklappen, want dat komt heel mooi samen.
Maar dus wat ik zo jammer vind, is dat je ziet dat wij toch telkens opnieuw gaan kijken naar die verschillen. En zeggen, en dan gaat men DNA gebruiken in een verkeerde interpretatie om te zeggen, zie je, er zijn verschillen. Zie je, er is zoiets als een Joods eigen chromosoom. Maar dat is helemaal niet zo.
Maar eigenlijk zeg je meer, dat is een verkeerde manier van kijken naar de verschillen. Ja. Een politiek gevaarlijke manier van kijken. Ja, ja. Zoals ook nu in de Nederlandse politiek onderhand, we worden er doodziek
dus
van.
Dus het boek is eigenlijk ook wel een pleidooi om te zeggen, mensen, laten we niet kijken naar de verschillen, laten we kijken naar wat we met elkaar gemeen hebben, wat ons met elkaar verbindt.
Want dat redt mensen.
En dat is het rare aan bloed. Dus bloed wordt zowel gebruikt om onze verbondenheid met elkaar te bewijzen, als de verschillen tussen elkaar te bewijzen.
Wat, als je heel realistisch kijkt naar de wereld, wat wint? Wat heeft de overhand?
Wel, ik vrees dat het negatieve de overhand heeft. Dus dat wat de overhand krijgt, omdat het wordt. En dat is het eigenaardige, dat hoe meer dat we eigenlijk ons zouden moeten bewust zijn van het feit dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En het enige wat we allemaal weten, is dat we allemaal doodgaan. Ja. Dat we meer en meer gaan kijken naar die verschillen.
Voordat we doodgaan, gaan we uit de kleren. Lenno, dat prachtig plaatje van... dit plaatje, want dit is het moment waarop er iets van gelijkheid is.
Ja.
Alleen de naakte huid.
Ja.
Ik zie dat examinator een heel gelukkig wordt.
Ja, wel, ik ben een grote fan, dat is een foto van Spencer Tunick. En die man laat dus overal ter wereld mensen uit hun kleren gaan en dan maakt hij foto's. En het interessante aan die foto's is dat je dan inderdaad ziet dat die verschillen wegvallen.
Ja. Dat wil hij ook bewijzen, denk ik.
Ik denk het ook wel. En dat hij kwetsbaarheid van mensen wilt laten zien. En ook de verbondenheid van mensen wilt laten zien. En dus in de roman komt er zo'n fotoshoot in Leuven die niet historisch is. En dus Pieter, niet Titus. Titus wil daar niet aan meedoen, want daar verdwijnt hij.
Hè? Ja. Zou jij daar aan mee willen doen?
Oh ja, absoluut.
Dus ik kan jullie schrijven. Waarom? Wat is dat? Want ik zou gek worden. Als ik daar ga staan, ik ben zo ontzettend preuts. Dat niet alleen hoor, maar ook van die massa word ik gek. En ook iedereen gaat zweten en ruiken.
Het gaat heel snel. Ja, dat is het leuke aan maar dat is het leuke aan internet, dat je dus kan kijken hoe verloopt zo'n fotoshoot.
Hoe lang duurt dit?
Wel, blijkbaar duurt dat 10 minuten of zo. Dus het gaat echt ontzettend snel.
Zo.
Ja.
Oké.
Okay. Volgens internet.
We moeten een beetje gaan afsluiten.
Ja. Heb je nog plaatjes?
Ja, ik heb nog één plaatje. En ik kom weer terug bij de realiteit van de wandelgangen van het ziekenhuis.
Ja.
De omgang tussen artsen, de omgang van artsen, de positie van de arts in de samenleving. En die vergelijk jij met... Je zegt eigenlijk, de arts is een soort van charlatan. En daarom heb ik dit als hommage aan de arts als charlatan. Dit prentje van Jan Steen, de kwakzalver. Waarom? Ja.
Ik heb de twee gezegd. Hè. Ik heb gezegd van de arts is een soort van god en de arts is een charlatan en de twee zijn waar. Dus als je in dat ziekenhuis bent...
Sommigen zullen zeggen die twee zijn gelijk aan elkaar.
Ja, nee, maar je ziet dus wel dat er zijn mensen die eigenlijk ten dode zijn opgeschreven.
Ja.
Hè, die zouden doodgaan. En wat die arts, die hematoloog, die bloeddichter doet, is mensen nieuw bloed geven. Dus ze breken heel je bloedfabriek af, ze geven je nieuw bloed. En ze geven je dus een nieuw leven. Ja. En soms lukt dat. Ja. Ja. Dus dan denk ik, oké, dan ben je een soort van God. Hè? Want iemand die ten dode opgeschreven is, geef jij een nieuw leven. Maar daar staat ook tegenover dat ze verschrikkelijke dingen aanrichten bij de mensen. Ik herinner me, er was een vrouw die haar borst, een van haar borsten, die zwol open, en die bleef maar zwellen. En dan stonden al die artsen daar zo'n beetje hoofdschuddend naar te kijken, van ja, wat hebben we hier aangericht? En het erge was, ze konden die borst ook niet meer laten onderzoeken, want die paste niet meer in een apparaat, die was gewoon echt veel te groot. En dan liep ik mee met die arts en dan dacht ik, dit is gek, dit is crazy, weet je. Dan
was er een andere...
Was er een andere patiënt en die zijn tenen werden zwart. En het was dan ook weer van een schimmel. En ze zeiden, ja, die tenen zullen afvallen, zeiden ze. En dan dacht ik, my god. Dus zij doen eigenlijk wat ze doen, hè, dat afbreken van het lichaam. En dan gebeurt er allerlei met dat lichaam. En zij hopen dat ze het lichaam weer kunnen opbouwen.
Ja.
Maar eigenlijk weten ze het niet.
Nee.
Zie, en daarom zeg ik, oké. Ze zijn ook een charlatan.
Ja. Illusionisten, een soort van schrijvers.
Ja. Ja, maar alleen bij ons gaat het over papieren personages en daar gaat het over echte mensen. Dus ik vond die tweespalt heel, heel interessant en de twee zijn waar.
Dat vind ik eigenlijk wel een mooi einde. Dankjewel, Christine. Ik vond het een heel mooi gesprek. Ik hoop dat ik geslaagd ben met een 6.
4,5.
Je kwam net binnen en... dankjewel. Je kwam binnen en... En je zei van, wat vond je van het boek?
Zei pittig.
Pittig boek, pittig mooi boek. Er zijn 10, ik begreep van Marcel van de bibliotheek, dat er 10 boeken van 10 exemplaren van Haarbloed in de bibliotheek zijn. Maar die kunnen helaas niet geleend worden, want die zijn uitgeleend. Zo snel gaat dat hier.
Goed, hè?
Dus er is maar één ding op, de boekhandel. Dankjewel, Christine.
Dankjewel.